Wij gaan het woord van God openen en lezen dan een gedeelte uit Lucas hoofdstuk 1. Lucas 1, vers 5 tot en met 20 is de schriftlezing. In de eerste paar versen heeft Lucas iets gezegd over zijn motief om deze beschrijving van het leven en sterven van Jezus te geven. En dan begint hij bij twee oude mensen, Zacharias en Elisabeth. We lezen Lucas 1 vanaf vers 5. En daar spreekt het woord van God. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. Zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uren van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukoffer altaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God en hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 15 en dan het beginstukje. Lucas 1 vers 15a, want hij zal groot zijn voor de Heere. De macht van een genade God, dat schrijven we als thema boven de preek. De macht van een genadig God. En dat, die woorden een genadig God, die ontleen ik aan de naam Johannes. God is genadig. En tegelijkertijd zien we de macht van God in het leven van dit jongetje vanaf het allereerste begin volkomen leidt en beheerst. De macht van een genadig God. Drie gedachten. Ten eerste een engel met een boodschap. Ten tweede een kind met een roeping. Ten derde een vader zonder stem. Een engel met een boodschap. Gabriël wordt gestuurd om te vertellen dat er een jongetje geboren zal worden. En meer dan dat, ook wat het leven van dit jongetje zal inhouden. Een engel met een boodschap. Ten tweede een kind met een roeping. Als we zullen zien dat de roeping en het doel van Johannes zal zijn om in dienst te staan van de Heere Jezus. En ten derde, een vader niet met een stem, maar zonder stem. Als Zacharias zijn ongeloof uitspreekt en zegt: hoe zal ik dat weten? Hoe is zoiets mogelijk? Hij wordt gestraft met stomheid. Hij kan niet spreken, een vader zonder stem. Gemeente, onze eerste gedachte is een engel met een boodschap. Wat kun je, ouders, gemeente, wat kun je in een doopdienst zeggen over de toekomst van het gedoopte kind, van de gedoopte kinderen? Nou, niet zoveel. Niet zoveel. Je zou als ouders wel wat meer willen weten over wat het leven gaat brengen voor Caleb, voor Tristan, voor je andere kinderen. Zegt de doop iets over de toekomst? Stel je voor dat het jullie overkomen zou, dat er een engel uit de hemel komt die jullie gaat vertellen wat het leven je kind gaat brengen. Nou, dan zou je toch wel heel anders naar de toekomst kijken. Dat gebeurt hier. In Lucas 1 is er een engel die Zacharias opzoekt en heel nauwkeurig en precies gaat vertellen wat het leven zal brengen voor Johannes. Hij is daar heel stellig over en heel verzekerd en duidelijk. Johannes. We hebben het stukje gelezen, ik hoef het allemaal niet te herhalen. Ik denk dat we, als we het meegelezen hebben, of sowieso al de geschiedenis wel kennen. Maar hier zou ik vanmorgen allereerst de nadruk op willen leggen. Dit leven van Johannes wordt volkomen beheerst door het plan van God. Beheerst door het plan van God. Als we vers 13 tot en met 17 lezen, laten we het eens doorlezen en dan letten op het werkwoord zullen. Hoe vaak komt dat werkwoord voor? De engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, wees niet bang, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. U zult hem de naam Johannes geven en er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal vele van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Telkens weer komt dat werkwoord zullen. Het staat absoluut vast. Het leven van dit jongetje wordt beheerst door het plan van God. Ik heb minstens 5 dingen gezien waarin we dat duidelijk kunnen zien. Dat God hier bezig is en zijn plan en zijn besluit en zijn wil uitvoert. Ten eerste blijkt dat, als we vers 7 lezen, gaat over mensen die onvruchtbaar zijn. Het zijn gelovige, het zijn rechtvaardige mensen, maar het zijn teleurgestelde mensen. Ze hebben veel gebeden, maar nooit de kinderzegen ontvangen. De kans om nog een kind te krijgen is verkeken. Maar niet bij God. God breekt er dwars doorheen. Het tweede waar dat uit blijkt is de plaats waar dit bekend wordt gemaakt. In de tempel. En er waren zoveel priesters in Israël dat er geloot moest worden, zegt vers 9, door loting, om te bepalen wie wanneer daar het werk van een priester mocht doen. Het was voor Zacharias een lot uit de loterij. Dat hij op dit moment daar mocht staan. En dat moment gebruikt God om hem dit te vertellen. Er staat in Spreuken 16. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Heer. Het derde waar het uit blijkt, vers 13, is zijn naam. U zult zijn naam Johannes geven. U zult hem de naam Johannes geven. De ouders krijgen niet de vrijheid, ik zei het al, krijgen niet de vrijheid om zelf de naam van hun kind te kiezen, maar God bepaalt het, zo zal hij heten. Johannes is zijn naam, God is genadig. Ook over zijn naam heeft God een besluit genomen. Vers 17. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen enzovoort. Dat is een verwijzing naar de profetie van Malachi, hoofdstuk 3 en 4. Dus dat is weer een punt waarin God laat zien dat hij bezig is om zijn eigen plan uit te werken. honderden jaren geleden, 400 jaar geleden, heeft een profeet iets gezegd en God zegt, nu gaat het gebeuren in dit kind. En het vijfde punt, vers 19, het slot, ik ben Gabriël die voor God sta en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Dus God heeft niet alleen zijn plan in het verborgene voor zichzelf, zeg maar, maar hij vertelt het ook. Hij stuurt zijn engel Gabriël en het wordt allemaal verteld. Zo zal het gaan gebeuren. Nou, zo'n boodschap krijgen wij niet. Gabriël brengt geen bezoek aan ons om te vertellen wat de toekomst zal zijn van Tristan en Caleb. Maar God weet het wel en ook hun toekomst is vastgelegd in zijn plan. Even zeker als dat God een plan heeft en even zeker als God het leven van Johannes heeft bestuurd, regeert en geleid, even zeker beheerst hij ook het leven van jullie kind. Vanaf van voor de geboorte heeft hij alles bepaald en vastgelegd. En we mogen dat breder trekken. Dat geldt voor ons allemaal, zoals wij hier zijn. God bestuurt ons leven. Elk moment, elke gebeurtenis, elke dag heeft een plek in zijn plan. Wij denken zo vaak dat het van ons afhangt, hè? Wij maken keuzes, wij maken beslissingen. Wij liggen wakker van onze zorgen. Hoe moet dat straks? Wat gaat de toekomst brengen? Wij lijden aan ons verdriet. Wij tellen onze teleurstellingen. Wij voelen onze mislukkingen. We klagen zo makkelijk over wat we missen. En we zwoegen. Hoe kan ik toch iets veranderen aan mijn toekomst? Maar God beheerst het. Ik denk, gemeente, als wij, hè, als wij de kennis zouden hebben die God heeft van ons leven, dan, ja, dan zag ons leven er zo anders uit. Misschien wel dat 90% van onze zorgen en onze gedachten te maken hebben simpelweg met onze onwetendheid. Wij weten niet wat het leven gaat brengen. Maar God weet het wel. Hij beheerst het. En dan zien we nog iets moois in dit gedeelte. Namelijk dat onze teleurstellingen Gods mogelijkheden zijn. Onze teleurstellingen zijn Gods mogelijkheden. Deze twee mensen, rechtvaardig en Godvrezend, Zacharias en Elisabeth, ze hebben de teleurstelling dat hun gebeden onverhoord zijn gebleven tot op dit moment. En ze dragen het zware kruis van de kinderloosheid. En het is onmogelijk geworden om nog een kind te krijgen. Maar onze teleurstellingen zijn Gods mogelijkheden. Er zijn ook vanmorgen hier mensen aanwezig die dat kruis voelen drukken, het kruis van de kinderloosheid. En elke doopdienst komt dat weer terug en voel je dat. Elke keer denk je eraan. Elk jaar heb je Advent en Kerst. En waar gaat het over? De geboorte van een kind. Ja. En je zou zelf zo graag wellicht een kind willen ontvangen. Het is goed dat wij daar als gemeente ook voor hebben. Ook in onze gemeente zijn er echtparen die geen kinderen hebben. Ook in onze gemeente zijn er mensen die ongetrouwd zijn gebleven en daarmee wellicht ook dit kruis voelen drukken. Ik heb geen kind. Ik heb geen nageslacht. Maar juist, gemeente, in dat kerstevangelie, in deze boodschap van Advent, zien wij dat het uiteindelijk niet in Lucas 1 hier het verhaal is van Zacharias en Elisabeth. Een happy end, ze krijgen toch een kind. Maar dit is het verhaal van God. We lezen dat in vers 14 en 15. Vers 14, ja, er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Ze zullen een kind krijgen, maar het gaat in één adem verder. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Het gaat niet over twee mensen samen, maar het gaat over velen in een omgeving. En meteen gaat het door naar vers 15. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Hij zal groot zijn in het oog van de Heere. God heeft een bijzonder plan met deze Johannes. Het is Gods verhaal, het is Gods werk door de geschiedenis heen. En dat komt de engel vertellen. Een engel met een boodschap, de eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte, een kind met een roeping. Want gemeente, wat vertelt die engel, waar gaat dit over? Wel, dat hij in dienst staat van de Heere Jezus. Er staat in vers 17, hij zal voor hem, en hem is dan met een hoofdletter, voor God uit, voor Jezus uit. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Dat hele leven van Johannes staat in dienst van de zaligmaker. Waarom is hij zo groot in de ogen van God? Omdat hij deze bijzondere plek heeft. In dienst van Jezus. Dat geldt ook voor ons. Wanneer is mijn leven goed? Wanneer is mijn leven geslaagd? Wanneer is mijn leven zinvol geweest? Hoe weet ik, als ik straks mijn ogen sluit, dat ik niet teleurgesteld zal zijn, maar dankbaar. Je mag weten, mijn leven is een goed leven geweest. Als je het besteed hebt in dienst van Jezus. Als het onder beheersing heeft gestaan van het evangelie. Als ik aan Jezus verbonden ben geweest. Dan heb je echt een goed leven gehad. Ja, zegt iemand, maar dominee, je maakt nu wel heel snel de stap, om niet te zeggen de sprong van Johannes naar mijn leven. He, we zijn allemaal geen Johannes. Het is toch wel heel uitzonderlijk wat er hier over hem staat. Er staat dat hij vervuld is met de Heilige Geest, vers 15 aan het einde. Van de moederschoot af, dat hij groot voor de Heer is, voor God. Ja, dat gaat toch wel wat snel om dat allemaal zomaar te betrekken op ons eigen leven. En toch doe ik dat. En toch mag dat. En zelfs toch moet dat. Jezus zegt over Johannes, in Lucas 7, een paar hoofdstukken verderop. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar, zegt hij, de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. Tot op het moment van Johannes is er niemand zo groot en bijzonder als Johannes. Maar vanaf dat moment dat Jezus gekomen is en het koninkrijk der hemelen verkondigd heeft. Iedere gelovige is meer dan Johannes. Dus wij mogen dat zomaar naar onszelf doortrekken. Wat mij opviel, gemeente, is dat Lucas 1 niet alleen het hoofdstuk is dat de komst van de Messias vertelt, maar ook de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt meerdere keren genoemd. In vers 15, aan het einde. Hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld zijn. Vers 35. De engel antwoordde en zei tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Vers 41. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Vers 67. Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Dus we zien dat de Heilige Geest in het werk is in al deze mensen. En dat precies is ook de belofte die wij bij onze doop gekregen hebben. De doop is het teken van het bloed en van de geest van Christus. Dus iedereen die gedoopt is, heeft die belofte van de Heilige Geest. De catechismus zegt dat. Dat de Heilige Geest ook aan de kinderen wordt toegezegd en beloofd. Kortom gemeente, wij hebben allemaal, als wij gedoopt zijn, allemaal dezelfde roeping als Johannes. Namelijk om ons leven te besteden in dienst van Jezus. Door dezelfde kracht waarmee hij het kon, namelijk de Heilige Geest. En als we het zo zien, dan is die gedachte dat God je leven beheerst helemaal geen bedreiging. Want het is de macht van een genadig God. Johannes moet hij heten. God is genadig. En zo wil de Heere ook ons leven leiden en besturen en beheersen. En hij legt de roeping en het doel van ons bestaan voor ons. En hij zegt, dan heb je een zinvol en een goed leven. Als je jezelf in dienst van Jezus stelt. Als je volgeling van hem bent. Als je voor hem leeft. Maar het kan maar zo zijn dat er hier vanmorgen ook mensen zijn en die dat wel een bedreiging vinden. God die mijn leven beheerst. God die alles in mijn leven bepaalt. Ik wil dat liever zelf doen. Ik maak mijn eigen keuzes wel. Ik word er een beetje bang van als ik erover nadenk dat God alle dingen stuurt en leidt. Nou, tegen God kun je niet vechten. Als je aan zijn plan niet wilt onderwerpen, dan vecht je tevergeefs. Ja, je vecht tot je eigen schade en ondergang. Het is wel de macht van een genadig God. Als zouden we ons eraan willen ontworstelen, we kunnen het niet. Maar het hoeft geen bedreiging te zijn. Het hoeft helemaal geen bedreiging te zijn. Om te weten en te aanvaarden dat God mijn leven beheerst en leidt. God leidt ons leven omdat hij een genade God is. En hij wil dat wij ons aan die genade onderwerpen. Zo komen we bij onze derde gedachte. Een vader zonder stem. Zacharias heeft de boodschap van de engel gehoord. En wat doet die gemeente? Hij gelooft het niet. Hij gelooft het niet. Hij zegt, hoe kan het zo zijn? Ik kan dat niet zomaar geloven, Gabriel. Engel van God. Hoe is dat mogelijk? Ik ben oud, mijn vrouw is oud. Het is onmogelijk dat wij nog een kind krijgen. Dat is toch ook wel begrijpelijk, dat Zacharias zo denkt. Hij heeft misschien wel, ja, hoe lang zal het zijn? 20, 30, 40 jaar gebeden. Hij heeft zich toch wel innerlijk langzamerhand neergelegd bij de situatie. En de teleurstelling aanvaard. En zou hij dan nu binnen 1 minuut, 2 minuten moeten omkeren en opeens volledig geloven wat die engel zegt? He, dat vraagt psychisch toch wel wat meer tijd. Het is toch wel begrijpelijk dat Zacharias niet zomaar gelooft wat de engel zegt. En bovendien, gemeente, het geloof is de gave van God. Niemand kan iets aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven wordt. We kunnen toch wel begrijpen dat Zacharias niet zomaar gelooft. Maar als we zo zitten te denken, hebben wij meer begrip dan dat Gabriel het had. Dan God het had. Want deze vader Zacharias wordt streng gestraft voor zijn ongeloof. Hij wordt met stomheid geslagen. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Hij kan niet meer spreken. Hij kan niet meer zegenen. Hij kan niet meer loven. Hij kan niet meer belijden. Hij kan niks meer. Zo ernstig is blijkbaar ongeloof. Want wat was het punt, gemeente? Was dat nu dat hij alleen maar dacht aan dat kind en ja, dat gaat allemaal niet. Nee, hij twijfelde aan de macht van een genade God. Dat was zijn ongeloof. Hij twijfelde aan de macht van een genade God. Als God iets zegt, moeten wij het geloven. Geldt ook voor ons. Geldt voor ons nog veel meer. Als wij het evangelie horen. Als zou er, zegt Paulus in Galaten 1. Als zou er een engel uit de hemel komen die wat anders zegt. Dan ben je vervloekt. Het evangelie dat wij mogen horen. Is een boodschap van de macht van een genade God. God vertelt ons van zijn genade en van zijn redding. En dan gemeente. Geloven wij het of geloven wij het niet? Ja, zeggen we dan. Ja, dat vind ik wel moeilijk. We hebben soms zo verschrikkelijk veel begrip voor ons eigen ongeloof. We hebben soms zo... We praten onze eigen aarzelingen zo makkelijk goed. Is het niet goed om daar eens mee te stoppen, gemeente? Om niet om meer bewijzen te vragen en meer kenmerken en meer argumenten en meer overtuigingen. Alsof God nog meer moet doen. God spreekt ook vandaag tot ons. En wat moeten wij doen? Geloven. Kijk, Zacharias die vond het eigenlijk... Wat hij te horen kreeg, vond hij te bijzonder. Te bijzonder. Hij kon het eigenlijk niet vatten. En wij zitten vandaag in de kerk. Misschien zijn er mensen hier die niet zo vaak in de kerk komen. Maar er zijn ook mensen die al meer dan 1000 keer in de kerk gezeten hebben. Schat ik zo. En wij vinden het niet te bijzonder. We vinden het vaak te gewoon. Te gewoon. Maar het is hetzelfde ongeloof. Het is twijfel aan de macht van een genade God. En dan zou je twijfelen. God heeft bovendien jouw doop gegeven als een zegel. Van het bloed en de geest van Christus. Wat kunnen wij zeggen over het leven van iemand die gedoopt is? Met die vraag begonnen we de dienst. Niet zoveel, maar één ding wel. Dat God belooft dat we uiteindelijk... In het eeuwige leven, onder de uitverkorenen, zonder vlek of rimpel zullen gesteld worden. Dat belooft God ons. Dat is onze bestemming. Ja, maar waarbij zal ik dat weten? Hoe kan dat? Hoe weet ik dat zeker? Als dat de vraag is in je hart, dan is het ook geen wonder dat je stom wordt. Dat je als erop aankomt ook weinig over het geloof kan zeggen. Dan is het ook geen wonder, vaders en moeders, als je geestelijke opvoeding mislukt. Als je zelf geen geloof hebt, hoe kun je dan aan je kinderen getuigen en vertellen? Ik heb geloof, daarom sprak ik. Psalm 116. Ik heb geen geloof, daarom zwijg ik. Dat is ook waar. Ouders, als je zelf geen geloof hebt, dan lijkt op Zacharias in zijn ongeloof. Dan kun je er geen zinnig woord over zeggen. Daarom is het zo belangrijk om het woord van Gods genade te geloven. En toch, gemeente, dat wil ik ook nog zeggen. Een vader zonder stem. Ongeloof, verschrikkelijk. Maar Gods plan gaat door. God laat zijn plan niet tegenhouden door het ongeloof van Zacharias. Helemaal niet. De engel zegt het in vers 20. U zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Het gaat wel zeker gebeuren. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd... Dat is prachtig, gemeente. God gaat door met zijn plan en met zijn werk. Ook als ouders geen geloof hebben. Er zijn veel mensen die worstelen met die vraag. Wat is mijn doop eigenlijk voor? Wat heeft mijn doop voor waarde en betekenis als mijn vader en moeder, om eerlijk te zijn, mij alleen maar uit gewoonte hebben laten dopen? Ik ben wel gedoopt. Ik heb die vraag al zo vaak gekregen in de achterliggende jaren. Ja, dominee, ik ben wel gedoopt, maar mijn vader en moeder hebben het, vrees ik, alleen maar uit gewoonte gedaan. Is mijn doop dan wel waardevol? Mag ik daar dan wel op pleiten? Mag ik het wel geloven? Ja, want het ongeloof van die ouders zal het plan van God niet tegenhouden. In de doop klinkt niet allereerst het ja-woord van de vader en van de moeder, maar klinkt allereerst het ja-woord van God. Ook voor jou, ook voor u. Zelfs als je een ongelovige vader en een ongelovige moeder hebt gehad. Zo komt dit gedeelte naar ons toe, gemeente en doopouders. Het zal duidelijk zijn. Wees niet als Zacharias, maar wees als Elisabeth en wees als Maria, die het woord van God hoorden en geloofden en aanvaarden. En die zeiden, laat ons geschieden zoals er gesproken is. Zo komt de boodschap van God ook naar jullie, voor je kinderen. Niet zo precies, niet zo ingevuld als bij Johannes, het is waar. Maar toch zegt God vandaag heel veel over de toekomst van jullie kinderen. En daar mag je op vertrouwen. De macht van een genade God. En dat geldt voor ons allemaal. Met onze zorgen, met onze angsten. Als we uitkijken naar de toekomst en bang zijn. Wat kunnen we tegen elkaar zeggen? God kent de toekomst. Laat dat voor ons genoeg zijn. God beheerst mijn leven. Ik word daar niet bang van. Want het is de macht van een genade God. Laten we dat evangelie geloven. Zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe 15. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt. Waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Amen.